Het is nu 4:00 precies op deze zondag 21 januari 2024. En we onderbreken de gewone programmering hier op het Hapsishuis Radio voor het Hapsishuis Radio Live met daarin boeiende gasten uit de wereld van cultuur, zorg, filosofie en wetenschap. Goedemiddag. In onze cultuurgeschiedenis neemt de hofcultuur een speciale plaats in. Hofculturen waren vroeger bruisende en creatieve samenlevingen waarin honderden tot wel duizenden mensen een eigen cultuur maakten. Dat gebeurde vaak rond een vorst met een absolute heerschappij. Hofculturen kwamen in Europa vooral tot ontwikkeling in de tijd van de Renaissance in de 15e en 16e eeuw en later in de 17e eeuwse Gouden Eeuw. Tot op de dag van vandaag werkte hofcultuur door in de samenleving. Zo werd en wordt de mode van koningin Maxima, maar ook die van Beatrix en haar moeder koningin Juliana tot in detail in de media besproken. De inmiddels overleden Theresia Vreugdenhil was vanaf 1965 42 jaar lang de couturier van prinses en later koningin Beatrix. Journaliste El Smit interviewde voor haar boek Ontwerpers van Oranje deze heel bijzondere vakvrouw. Theresia Vreugdenhil stond in haar werkzame leven zelden of nooit in de belangstelling, maar ze was de ontwerper en de maker van kledingstukken waarover iedereen het toen altijd had. Journalist en auteur van Ontwerpers van Oranje El Smit is een expert op het gebied van het Koningshuis en de koninklijke kleding. Ze is nu aan de telefoon hier in het Hapsishuis Radio Live. Goedemiddag, Els.
Hallo, Leander.
Els, in een ander boek, hè, dat inmiddels enkele jaren op de markt is, onder de titel Altijd Verwonderd, presenteer jij prachtige verhalen uit 50 jaar journalistiek werk van jouw hand, onder andere voor het Algemeen Dagblad en het NRC. En voor het blad Vorsten zocht jij contact met couturier Theresia Vreugdenhil, die ik noemde. En dat was niet bepaald gemakkelijk, schrijf je. En dan ben ik zo benieuwd, waarom eigenlijk niet?
Theresia was zo'n beetje de vrees geworden discretie. En daarom heeft het waarschijnlijk ook zo lang bij Beatrix kunnen uithouden. Want die eiste, en dat gebeurt trouwens nu ook nog hoor, de koningin Maxima dus veel in de picture is. Er wordt discretie geëist van naast de medewerkers en dus ook van mensen die de kleding maken.
En het aardige is, het leidt dan een beetje tot een soort van mystiek ook, hè? Het is een beetje mystificerend figuur, hè? Zo'n Theresia Vreugdenhil. Een beetje mystiek blijft het dan, juist door die discretie.
Ja, maar ook heel aantrekkelijk voor journalisten om te proberen of ze haar aan het praten kunnen krijgen.
En niemand wilde het?
Nee.
Tot jij?
Ja, maar ik had zonder geluk vaak niemand wel. Theresia die was na dus die 42 jaar op haar 77e gestopt met werken. Ze had een heel mooi atelier in Amsterdam-Zuid waar 25 man werkten. Want Theresia werkte niet alleen voor Beatrix, maar ze had heel aanzienlijke gasten. Hè? Ministersvrouwen of ambassademensen of grote industriëlen, dat soort mensen. En daar was ze dus helemaal mee op. Ze was gewoon helemaal met haar werk opgehouden. En toen heb ik haar gebeld om te vragen of ze nu wel bereid was om te praten. Ik had het nooit eerder geprobeerd. Maar goed, ik kreeg haar niet direct aan de telefoon. En ik kreeg een bandje om in te spreken. Dus ik heb een bandje ingesproken, gevraagd of ze me wilde bellen. Nou, ik denk, daar hoor ik nooit meer iets van. Maar ze belde wel. En ik was even boodschappen doen. Mijn man nam de telefoon aan. En die had op een briefje geschreven dat ik vond toen ik terugkwam, Therese bellen. Nou, ik kende geen Therese, maar ik denk, nou ja, ze kon mij even bellen. En toen nam ze de telefoon op en ik zei, ja, met Therese. En toen moest ze vreselijk lachen en toen zei ze, ja, met Therese, wat moet je? En toen zei ik, oh jee, u bent mevrouw Vreugdenhil. Ik zeg, nou ja, ik zou willen vragen aan u of u met mij zou willen praten. En dat wilde ze. En dat, nou ja, dat is gebeurd. En toen, ja, dat klikte meteen. Dat was heel erg leuk.
Theresia Vreugdenhiel had een groot gevoel voor eigenwaarde, schrijf je. Ze probeerde er altijd achter te komen wat voor iemand nou echt belangrijk was. Wat karakteriseerde Beatrix nou op basis waarvan zij haar kleding ontwierp?
Ja, daar is ze natuurlijk achter moeten komen. Dat deed ze trouwens, vertelde ze, met alle mensen voor wie ze kleding ontwierp. Uh-huh. Dan probeerde ze de drijfveer van mensen te ontdekken. En ze zei over Beatrix, ik heb altijd gevoeld en gedacht dat Beatrix in lijnen denkt. En dat zei ze bij, daarom beeldhoudt ze ook zo goed. En eigenlijk kan je dat beeldhouden ook een beetje terug, of een beetje veel terugvinden in het silhouet dat in de loop der jaren van Beatrix is ontstaan. Weet je, de vierkante schouders, de A-lijn, nou die A, dat is natuurlijk ook lijnenspel. Nou, nogmaals, die brede schouders. En dat silhouet werd overigens gecompleteerd door haar toch altijd wel weer spraakmakende hoeden. En die maakte Theresia dan niet. Die zijn eerst gemaakt door Harry Seltens, Amsterdamse ontwerper. En trouwens ook de Amsterdamse ontwerpster Suzanne Moulijn.
Ah. Dus eigenlijk kun je dan zeggen dat Beatrix als beeldhouwer door die silhouetten, zoals jij die beschrijft, hè, die ze dan had, eigenlijk zichzelf als beeld heeft, noem het maar, uitgevonden? Met behulp van Theresia Vreugdenhiel.
Misschien is dat wel zo. Maar sorry. Zoals Theresia zei, het is ook spelenderwijs ontstaan. Ze hebben ook wel dingen uitgeprobeerd. Ze heeft niet gezegd wat dan precies, maar ze zei ja, wat we leuk vonden, wat functioneel was, dat vielden we erin. En wat niet beviel, dat lieten we voortaan weg. Want Beatrix was eerst helemaal niet zo te porren voor die brede schouders die toen zo in de mode waren, weet je misschien nog wel, oudje. In de jaren 80 was dat, hè? Die brede schouders.
Na haar inhuldiging in 1980. Ja. Maar is dat toen ook al meteen ingezet?
Het is geprobeerd. Mm-hmm. En Beatrix wilde er eigenlijk niet aan, want het was natuurlijk een modeverschijnsel. En Beatrix was tegen modeverschijnselen in haar kleding, want ze was natuurlijk regerend vorstin. En regerende vorstinnen, die zijn altijd een beetje voorzichtig met mode. Die moeten een beetje een tijdloos beeld neerzetten, omdat ze ook staan voor continuïteit. Dat moeten ze in beeld natuurlijk ook laten zien.
Toch, hè, kreeg Vreugdenhiel heel veel de vrije hand van de koningin, hè?
Op een gegeven moment wel, ja. Of misschien al heel gauw, want ze vertrouwden elkaar. En dus Beatrix had er het volste vertrouwen in dat ze dingen aan Theresia over kon laten. Maar ze was ook wel moeilijk, hoor, vertelde Theresia. Want soms wilden ze iets net een beetje anders. Want behalve een beeldhouwer heeft Beatrix ook het timmermans oog. Hè? Als dat het maar een millimeter verkeert, dan zag ze het. En dan moest het hersteld worden. Maar een couturier, dat is ook een perfectie op de vierkante millimeter. En je kan niet ongestraft iets in een creatie veranderen, zonder dat je heel veel moet veranderen, begrijp je?
Ja, dat begrijp ik.
En dan vertelde Theresia, dan dacht Beatrix, nou, ze krijgt het wel voor elkaar. Maar Theresia had daar dan vervolgens een paar slapeloze nachten van. Maar het is altijd gelukt.
Hey, en kan ik nou zeggen, hè, dat de dingen die er ontstonden, die er gemaakt werden, die Beatrix ging dragen of droeg, dat dat eigenlijk het resultaat is van een co-creatie tussen beiden?
Ja.
Zo is het.
Zonder meer, ja.
Jij publiceert, Els, nog altijd over de Oranjes naast tal van andere onderwerpen, hè, die je in jouw journalistieke werk bij de kop pakt. Hoe kwam jij er nou op om het boek Ontwerpers van Oranje, daar ben jij de auteur van en bestseller, te gaan schrijven in de tijd? Hoe kwam je daarop?
Ik belde Therese na afloop van het interview. Ze had me verteld dat ze, ja, ze wilde niet in een zwart gat vallen toen ze gestopt was met haar couturierwerk. Toen was ze een computercursus gaan volgen en ook een tekencursus. Maar goed, ik heb toen tegen haar gezegd, als u nou een beetje opschiet met die cursus, dan kunt u al die verhalen, hè, die u mij verteld heeft, maar ook verhalen uit het Parijs van de jaren 50, waar ze twee keer per jaar naartoe ging. Dior, Chanel, nou ja, noem al die couturiers maar op. Dan kunt u die verhalen opschrijven. En toen zei ze, of jij. En ik dacht de volgende dag, wat zei ze nou? Toen heb ik ze weer gebeld. Ik zei, meende u dat nou? En toen zei ze, ik verkoop nooit kletspraatjes.
Oh. Nou,
en toen wilde ze eigenlijk, ja, dat ik een boek over ging schrijven. Alleen toen vreesde zich het feit dat ze 42 jaar lang zo discreet was geweest, want niemand kende het. Nou, en in de uitgeverswereld, zeker vandaag de dag, als iemand niet bekend is, dan verkoopt zo'n boek niet. Ja, vervelend, maar waar. Mm-hmm. En dus ik heb heel wat uitgevers geprobeerd en op een gegeven moment kwam ik in Amsterdam bij, hoe heet die uitgeverij nou?
Nieuw-Amsterdam.
Nieuw-Amsterdam, dankjewel. Daar zei een uitgever, moeilijk. Tenzij je het breder kan trekken en ook andere couturiers aan het woord laat. Nou, en daar ben ik toen achteraan gegaan. Maar ik had natuurlijk een prachtig argument, want ja, Theresia wilde wel natuurlijk. En nou ja, dat heeft anderen, zoals Frans Hogendoorn en Frans Molenaar en Ronald van der Poel, allemaal over de streep getrokken, ja.
Jij was zeer goed, als ik jou goed beluister, bijna bevriend met Theresia Vreugdeneel, hè?
Dat is ontstaan, ja. Ja.
Je noemt haar in je boek een oude ziel, las ik. Wat bedoel je daarmee?
Nou ja, kijk, het is aan ons mensen natuurlijk niet om te oordelen hoe oud een ziel is. Als je al enige leeftijd heeft natuurlijk. Maar goed, dan komen we in een andere discussie terecht. Maar ik bedoelde eigenlijk, ze had een aangeboren wijsheid. En ook een, denk ik, aangeboren aanpassingsvermogen. Want toen dat met dat boek toen dat boek niet alleen over haar zou gaan, toen zei ze, oh, maar dat is toch ook veel leuker met andere mensen erbij. Kijk, dat is knap, hè?
Ja, zij kon resoneren, meebewegen.
Ja. En nou ja, goed, ik vat dat dan maar samen, niet dat zij dat ooit heeft gezegd, met welke zeeman doet iets tegen de storm? Dat is, dat was een beetje haar, kunnen we niet rechtuit? We gaan bij links af en dat is ook leuk en wie weet wat we daar tegen. Weet je, dat is een beetje het idee.
Ja. Mooi is dat, hè, als mensen dat hebben, die bewegelijkheid.
Ik denk dat je uiteindelijk, maar dat is niet aan mij om te oordelen, maar je maakt het jezelf niet al te moeilijk. Misschien wel makkelijk zo, makkelijker. Ja.
Als nog even over de hoeden van Beatrix, waar zij niet de ontwerper van was. Kan ik zeggen dat de koningin Beatrix, dat er voor haar nooit een creatieve hoed gedragen werd, totdat zij ermee begon?
Dat kan je wel zeggen.
Want dat waren toch
zo. Maar dat is niet waar. Nee. Kijk, zeker voor regerende vorstinnen is een hoed, of de hoed, Beatrix heeft het zelf wel eens de vervanging van de kroon genoemd. Maar het is in ieder geval een onontbeerlijk element in hun, heb je het weer, silhouet. Wilhelmina had zeker toen ze jong was, maar toen was het natuurlijk ook wel mode. Ja, echt gigantisch hoeden. Het was ook mode met struisveren en reigerveren en noem het allemaal op.
Het hele wilde gevogel zat erop. Ja,
volksstam aan vogels zijn ook uitgeroeid voor die hoeden. Mm-hmm. En over Juliana is zelfs ooit een boek verschenen. Dat heet Majesteit met hoed. En dat, ja, was een boek van Anne McGilvery. Dat is Nederlands overigens hoor. Maar daarin worden heel veel hoeden van Juliana ook beschreven. Heel leuk trouwens.
Dus ook daar is een hele eigen modecultuur onderdeel van de hofcultuur van.
Ja, ja.
Hey, hoe beoordeel jij nu, hè, als je nu kijkt, hè, de stand van de mode in het Huis van Oranje? Hoe beoordeel jij nu onze hofcultuur daarin, in die mode?
Ja, de verhoudingen zijn natuurlijk, ja, de verhoudingen zijn altijd anders. Maar kijk, als je het dan over Maxima wil hebben, want de hoeden van Willem Alexander staan we nu maar even over. Maar Maxima is geen regerend koningin. Dus die heeft veel meer vrijheid
om zich
te... Ja, ja.
Ja. Ja, dus die kan veel meer mode volgen, veel meer inzetten misschien.
Ja, wat dat betreft is het natuurlijk vergelijkbaar. Wat dat betreft met prins Bernhard. Dat was een modieuze man. Hè, die altijd wat in de... in ieder geval zijn kleding was perfect, weet je. En die had ook naast Juliana ook veel meer vrijheid... Ook op kledingfabriek, hè? Maar dus dat is vergelijkbare positie, zeg maar.
Kun je al iets zeggen hoe de kroonprinses Amalia doet? Of vind je te vroeg?
Ja, vind ik wel. Vind
ik wel. Geen lijn ontdekken?
Nou, ja, die iedereen ontdekt veel broekpassen. Maar ze is nog steeds, wordt nog steeds in de luwte gehouden. En prima. Maar weet je, als ze ergens verschijnt, dan wordt het toch ook alweer uit en te na over het hele internet, over de hele wereld meteen besproken. En ja, iedereen weet daar dan wel een lijn uit te halen. Nou, ik niet. Nog niet.
Journaliste Els Smit, schrijver van Altijd Verwonderd. Prachtige verhalen uit 50 jaar werk in de journalistiek. En last but not least, ontwerpers van Oranje. Dank je wel voor het gesprek hier in het Hapsishuis Radio Live.
Dank je wel, Jan.
Ontwerpers van Oranje kwam in 2009 op de markt in een uitgave van Nieuw Amsterdam. En de bundel Altijd Verwonderd, erg leuk om te lezen trouwens, is voor het eerst uitgegeven in 2022 door uitgeverij Van Brug en is overal te koop. Dit gesprek met Els Smit is spoedig na te luisteren op onze website hethapsishuis.nl. Ik ben Leander Tijdhof. Een prettige dag nog en graag tot de volgende keer.